Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 10. De vrijmoedigheid van een vriend. Rombert, heb jij een heel mooie startvraag voor mij?
Ja, Mirjam, als jij van iemand wilt hebben of iets nodig hebt en durf je dat dan makkelijk aan mensen te vragen? Zo van, ik heb iets nodig, zou je me dat willen geven? Of stel je voor dat je iets ziet wat iemand misschien wel weg wil doen en je wilt het hebben?
Ik ben niet een makkelijke vrager, nee.
Nee?
Nee, ik denk dat ik eerst een beetje om me heen kijk van kan ik het maken en heb ik het echt nodig of zo? Ik moet het dan wel echt nodig hebben.
Echt?
Ja, okay. Nee, daar ben ik niet zo makkelijk in.
Nee?
Nee.
Oké, dat herken ik.
Ja? Oké. Okay.
Ja, als iemand iets aanbiedt of zo, of aan iemand anders of gratis weg doet of zo, dan wacht ik altijd wel lang voordat tot ik een beroep op doe of zo. Of
ja. Ja, dat herken ik wel, ja.
Ja, oké. Okay. Nou, want dit is het punt waar we met deze gelijkenis mee te maken krijgen.
Okay.
Vrijmoedigheid van een vriend.
Oké, dus daar mogen we wat aan leren.
Nou ja, volgens Jezus wel. Ja, we zijn in Lucas 10 inmiddels beland. Ja, we hebben Jezus' leven nou een tijdje bestudeerd in wat Lucas erover schrijft. En kijk, van Jezus staan in de evangelie twee dingen altijd trouw. Jezus als zoon van God. Hè? Petrus beleidt hem als zoon van God. Mm-hmm. Je hoge priester vraagt ook, bent u de zoon van God? En dan bevestigt Jezus dit. Maar als we alleen bij Jezus als zoon van God blijven zien, dan missen we vooral het andere titel, waar hij onbekend is, de zoon des mensen.
Oh, ja.
En dat is ook waar Lucas veel aandacht aan besteedt. Hij besteedt dus ook veel aandacht aan de geboorte van Jezus, de kindertijd van Jezus, maar ook aan het gebedsleven van Jezus.
Oh ja.
En daarom zien we dat Lucas hem ook beschrijft als een mens die echt afhankelijk was van zijn vader in de hemel. En Jezus nam veel tijd van gebed, dus Lucas beschrijft ook dat hij soms een complete nacht bij de vader was om met hem te spreken. En deze afhankelijkheid vertelt Jezus zelf ook, en dat beschrijft hij in Johannes 12, vers 50 heel mooi.
Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.
Ja, je ziet dus dat Jezus in alles wat hij sprak en handelde, dat is ook al algemeen wel bekend, afhankelijk was en afgestemd was op de Vader. Daardoor maakte zijn gebedsleven ook echt indruk op de discipelen. Niet zozeer om hoeveel of vaak hij deed, maar vooral op de impact die in zijn handelen
daar zichtbaar. De uitwerking die ze ervan zagen.
Ja. Zijn woorden gaven genezing en bevrijding van mensen. En ik geloof dat dat ook kwam, dat het overeenkwam met het vaderhart van God.
Ja.
Ja, dus het gezag van God die hij vertegenwoordigt op de aarde. En zelfs echt een fysieke impact die het op zijn leven had. Dat zien we namelijk in Lucas 9, vers 29 heel mooi.
Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.
Ja, Jezus zit hier met drie discipelen op de berg.
Mm-hmm.
En ze hebben hier echt een ontmoeting met God.
Ja.
Echt een, ik geloof echt dat tijdens dat bidden het vaderhart van God echt uniek verbonden werd op aarde. Ja, dat, ook je ziet aan Jezus' gezicht de glorie van God. Hè? Zijn kleding begon te stralen. En ik denk dat het zeker voor die drie discipelen die daarboven waren,
natuurlijk
een enorme bemoediging was nu ze op weg naar Jeruzalem waren.
Mm-hmm.
Ergens zien de discipelen steeds dat het samen zijn van Jezus met God, dat was echt het centrum van zijn handelen en ook de bron waarvan hij uit alles deed. In deze aflevering van de gelijkenis zullen we ook zien dat de discipelen dit ook de reden was waarom ze uiteindelijk met een vraag bij Jezus komen.
Mm-hmm.
Maar om dat goed te begrijpen gaan we natuurlijk weer eerst nu de context,
in. Ja.
Aan het einde van Lucas 10 zie je dat hij verder gaat naar Jeruzalem. Daar was hij nou op weg.
Mm-hmm.
Nou, er staat er een heel klein stukje tussen, maar die is heel belangrijk volgens mij. Want er staat dat hij bij een dorp kwam en daar Martha ontmoet en die neemt hem mee naar huis. En die had een zuster, Maria.
Maria.
En Jezus komt daar en dan zie je dat Jezus ook weer onderwijs geeft. En Martha druk bezig was iedereen aan het dienen en Maria koos om bij Jezus te zijn en naar hem te luisteren. En Martha stoort zich daar dus aan en die gaat naar Jezus toe en die vraagt eigenlijk, wilt u haar niet berispen? Laat haar ook eens wat doen.
Ja.
En dan de bekende reactie die Jezus dan geeft, die tegen Martha zegt, nee, maar zij heeft de juiste prioriteit gegeven, de juiste keuze gemaakt om gewoon naar mij te luisteren op dit moment. Vervolgens begint Lucas 11 met vers 1 ook, die laat zien dat Jezus ook die prioriteit heel scherp voor zichzelf hanteerde in zijn leven. Want daar staat namelijk...
Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van de leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.
Dus ze wilden eigenlijk leren net zo te bidden als hij.
Ja, ja, en je ziet dus Jezus onderweg, ondanks dat hij de missie heeft, ook hier steeds tijd blijft nemen om met zijn vader te spreken. En ik vind het wel mooi dat de discipelen even wachten en niet wilden storen.
Ja, blijkbaar zien ze dus ook wel dat het heel belangrijk is om dan de tijd daarvoor te nemen.
Ja, en inderdaad, ze vragen hem dus ook, hey, leer ons bidden. En dus voor ons is dat misschien, kijk, we leren onze kinderen bidden door misschien mensen te bidden en zo. Maar echt leer ons bidden ging daar in die Joodse cultuur wel anders. Want onder rabbijnen was het ook niet ongewoon dat rabbijnen echt gebeden leerden. Okay. Dus je had de gangbare gebeden die in de cultuur, in de traditie zaten. Maar ook rabbijnen hadden eigen gebeden die ze hadden geschreven. Die schreven ze ook uit en die leerden ze ook.
Zijn leerlingen.
Ja. Hmm. En Johannes de Doper, die zeggen ze hier ook, die deed dat ook. Dus leer ons dat ook. En volgens mij hebben ze dus het verlangen naar een soort regels of voorbeeldgebed we zien dat uw gebeden zo bijzonder zijn. Leer ons, wat is die...
Ja, hoe doen we dat?
Hoe doet u dat? Ja. Jezus gaat ook in dit verzoek op in. Hè? Als je volwassen en daadkrachtig leven wil gaan leiden, dan moet je je openzetten voor de invloed van de hemel zoals ik dat doe. Mm-hmm. Hè? Voor de Vader. En dat doe je door je gebed op de volgende manier vorm te geven. En dan onderwijst Jezus in het Onze Vader. En dat zien we in Lucas 11, vers 2 tot 4.
Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.
Dit is het Onze Vader en dat is voor ons in de kerken natuurlijk een heel bekend gebed.
Ja.
Matthäus heeft ook een versie ervan en daar is hij, zitten er nog woorden bij. Daar komen we straks ook nog wel even terug. Maar we bidden het vaak wel in deze vorm uit. En voor mij is daar ook niks mis mee, maar ik heb het idee, als je het vanuit de context kijkt, is dat Jezus hier wel een gebed leert, maar dat het meer inspiraties zijn dan een letterlijk gebed.
Echt misschien meer principes of
of focuspunten.
Ja.
En zo wil ik het ook even met jullie bekijken, want ik ben voor mezelf heb ik dus de vaste vorm in mijn leven een beetje losgelaten. Mm-hmm. En zie dit meer als je dat Jezus laat zien waar kun je allemaal voor bidden, zodat je gebedsleven tot bloei komt. Mm. Nou, dan zegt hij eerst van, gooi je gebed niet zomaar naar God, maar richt je op Vader. Hè?
Yeah.
Hij plaatst het daarmee ook in Gods gezin. Hè? Oh, mooi. Daarom zegt Matthäus ook onze Vader. Hè? Yeah. Verbindt het met elkaar. Dus de basis van gebed is de intimiteit met God als je Vader. En dat waren de discipelen natuurlijk niet gewend. Ze waren meer gewend dat ze niet aan de eisen voldeden door de leer van de Farizeeërs. Dus zeker niet in die intimiteit zomaar te komen. En Jezus zet ze hier voor mij ook gewoon heel bewust verbinding met de liefde en de genade van God. En dat de basis te nemen van hun leven en van hun gebed. En vervolgens zegt hij dus, laat uw naam geheiligd worden. Eigenlijk is het ook raar, want... Jezus, uw naam, God is heilig, toch?
Ja precies. Ja. Ja. Je hoeft niet nog geheiligd te worden. Of
nee.
Zo. Ja.
En volgens mij zegt hij hier, als je ook gewoon de beschrijving in het Grieks en het Hebreeuws bekijkt, staat er geheiligd, betekent ook echt apart gezet worden. Mm-hmm. Een bijzondere plaats gegeven worden. Of toegekend worden. Dus dat woord gaf ook aan van daarmee zet je iets op een unieke manier weer. En ik denk dat Jezus daarom vooral ons hiermee wil leren. Laat ons weer zien, of openbaar ons weer, hoe uniek u bent, hoe bijzonder u bent.
Ja.
Laat uw naam dus onder ons weer geheiligd worden.
Zodat we u de plek geven die u verdient.
Ja, en die wie u bent. Dat we steeds weer verrast mogen zijn van... En dat ook wat Jezus steeds deed. Het vader weer verwonderd dus ging weer worden door zijn vader toen hij mens was op aarde.
Ja.
Dus daar wordt het een heel... Eigenlijk zeggen ze misschien, laat uw naam worden bewonderd, zodat we weer recht doen aan wie u bent.
Mm-hmm.
Dat misschien wel de vraag is die ze hier mogen stellen. Dan gaat hij verder en dan zegt hij, laat uw koninkrijk komen. Nou, dat is eigenlijk zo'n heel logisch gevolg. Want het volgende gebed is, als we hem zoals vader kennen en God meer zien zoals wie die was, dat openbaar ons dan ook hoe u het leven voor u weer zag. Dus niet zozeer van, ik geloof in de zin wel natuurlijk dat we mogen verlangen dat het komt.
Ja.
Hè? Maar ook van wat uw plannen met uw delen mee zijn. Hoe komt het en wat houdt het dan in dat koninkrijk?
Ook in het hier en nu.
Ja. Dus dan geef je ook de vader toestemming om als een vader je leven op te voeden. En,
Als je moet te vormen.
Ja. Ja. Nou, en dan zegt Matthäus daarbij ook, hè, van zoals in de hemel, zo ook op aarde. Matthäus, ja, vind ik wel een belangrijke toevoeging dat hij ook, Jezus misschien ook in dit stukje ook duidelijk heeft gezegd van de kwaliteiten van wat we om mogen vragen. Mm-hmm. Dat we niet een menselijke maatstaf als maat nemen, maar ook ja, echt bidden, ja, gewoon ga voor de complete openbaring ervan. Vervolgens leert Jezus daarna drie dingen die we ook mogen bespreken. Hij zegt van vraag om dagelijks brood. En voor mij zegt hij daar ook heel erg mee van, vraag gewoon in de alles wat je nodig hebt. Het, ja, is een voorbeeld brood, maar we hoeven niet alleen om brood te vragen. Ja. Maar het was iets wat we in ons leven nodig hebben. En dat hij voor mij ook ons aandacht, nou, vraag de Vader gewoon om die zaken die ja, je nodig hebt.
Gewoon leg al je noden ook bij hem neer. Ja. Durf dat te doen.
Ja, ja. En ook alle zorgen hierover vooral, dat die uit je leven verdwijnen. In een ontmoeting met zijn liefde en dat zijn vrede daardoor voor terug zou komen. Ja. Want uiteindelijk zou de Vader het wel doen. Hij wist ook wel wat we nodig hebben. Maar ik denk dat het gewoon, ja, kijk, als Lisa mij vraagt, ik heb honger, ik wil een banaantje. Ja, dat komt eraan, dan wordt ze ook rustig. Ja. Dus voor mij is dat meer het doel van dit gebed. Blijf in verbinding met de,
ja,
Vader.
Ja, blijf in verbinding, ja. Ja, ja, mooi.
Dan gaat hij verder, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij een ander vergeven. Nee, onder het nieuwe verbond zijn onze zonden vergeven. Ja. Zou je ook weer denken van, hey, is dit dan niet een hele, werd hij zo van, oh, moet ik weer elke dag zonde
beleiden? Ja.
Nou ja, ik denk dat Jezus niet zozeer zegt van, kruip in die angst. Maar dat hij hier ook weer de uitdaging, vergeef onze zonden, van, als je in het koninkrijk wil uitleven en God je dingen openbaart en je daarin wil groeien, blijf dan ook weer in verbinding door over te praten, ja, dat als het fout is gegaan, dat je dat echt wel mag bespreken en uitspreken. Dan niet zozeer om het uit te werken, vergeving, maar wel om voor jezelf ook weer rust en vrede erover te krijgen. Ja. Dat je daar gewoon over spreekt. Hey, dit ging fout, Vader. En nou ja, wat doet dat met je? Bespreek dat groeiproces, ja, ook weer met hem.
Ja, ik denk hierbij altijd aan dat je iets wat in het duister is, eigenlijk in het licht brengt, bij God brengt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, inderdaad. En ook gewoon dat het niet in alles wat tussen hem en jou in kan,
ja,
staan,
precies,
dat je dat niet toelaat.
Dat je de verbinding ook, zeg maar, daar weer compleet maakt eigenlijk.
Juist, ja, ja. En dan maakt het ook weer een heel praktische vorm hoe we vanuit het koninkrijk blijven leven. En ook dat wij vergeven in ieder die ons iets schuldig zijn. Ja. Zeggen we ook, maar dat zit niet in onszelf.
Nee.
Maar doordat wij die ontmoeting hebben met God die vergeeft, dat we ook dat kunnen uitdelen aan anderen. Maar dat ook kunnen bespreken.
Ja.
Dus als je zijn liefde en genade wil leven naar de mens, om je de barmhartige Samaritaan wil worden.
Ja, ja.
Ja. Ja. Nou, en dan gaat hij nog een stapje verder. En die vind ik ook heel mooi. En breng ons niet in beproeving.
Hmm.
En dat soms wel eens uitgelegd vroeger aan mij. Van dat we goed moeten vragen. Dat hij ons niet mag voorkomt dat hij ons uitdaagt. En iets wat we niet aankunnen.
Ja.
Of dat God beproeft. Maar ik denk vooral dat God Jezus hier wil leren. Van vraag hem ook om kracht. Dat als we met verleidingen te maken krijgen of met weerstand te maken, breng ons niet in die beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
Ja.
Hè? Dat het ook mag vragen van, geef ons kracht om
om die beproeving te doorstaan.
Ja.
Of,
of dat ik er niet tegenaan loop. Dat de dingen waar ik tegenaan geen beproeving meer zijn. Hè? Dat Jezus was zonder zonde, omdat hij dus waarschijnlijk ook vervuld was met kracht om geen zonde te doen. Verleiding geen kracht op hem had. En persoonlijk vind ik, heeft het mij geholpen om die tekst ook zo te lezen. Om zo van niet op eigen kracht te gaan werken. Maar Heer, zorg dat deze beproeving mij niet steeds dat ik in die fout kan vallen. Mm-hmm. Omdat het me niet verleidt. En het is een prachtig diep gebed. Als je kijkt van, als we volwassen willen worden en daadkrachtig dienen, zit er eigenlijk alles in.
Ja.
Relaties met anderen. Het uitleven van de principes. Verbonden zijn met God. En alleen vaak willen we dit gebed dan in deze vorm houden. En ik denk niet per se dat Jezus het zo bedoeld heeft, maar dat we dus deze principes als leidraad mogen nemen voor ons gebedsleven. En daar een vorm in mogen vinden hoe we dat dan,
hoe je dat dan uitwerkt of gebruikt.
Ja.
Ja.
Ja, want ik denk dat uiteindelijk God liever heeft dat we met een oprecht hart komen.
Ja, dan dat, want ik merk heel vaak, je gaat een soort van automatisch opnoemen, hè? Ja. Dus onze Vader bidt. Ik probeer het altijd heel bewust te doen, maar het zit er zo ingebakken, tenminste bij mij, hè? Vanuit een kerkjeugd.
Ja. 100%.
Dat je helemaal niet meer goed bewust bent van wat zeg ik eigenlijk. Nee. Wat bedoel ik? Wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Ja.
Ja, en misschien dat je het niet eens, je hart er totaal niet meer mee verbonden is.
Nee.
Als we eerlijk zijn. Dat het gewoon eruit komt uit verstand.
Ja, dat klopt vaak, denk ik wel.
Ja.
Ja.
En daarmee doen we de principes die Jezus hier ook geeft voor mij geen recht. En ook de relatie, hè, daar blijft het bij. Van dat Jezus vooral dit leerde om ons, nou ja, als je bidt, dit bespreek ik met hem als
ja,
mens.
Ja, precies.
Bespreek dat, dat ook met hem.
Ja.
Ja. Nou, dus dat is eigenlijk de context. Hè. Jezus vraagt, de discipelen vragen ons, leer ons bidden. Jezus leert een gebed. En vervolgens wil hij dit nog meer verdieping geven, mm-hmm. dit gebed. En daarom vertelt hij ze vervolgens een gelijkenis. En deze lezen we in Lucas 11, vers 5 en 6.
Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.
Dit is een hele duidelijke situatie. Ligt een man op bed, 's avonds te slapen midden in de nacht en dan wordt er opeens op zijn deur geklopt, keihard. Een vriend komt hem storen, want er is een vriend van die vriend op bezoek gekomen.
Ja, midden in de nacht.
Midden in de nacht. En ja, die heeft honger, lange reis gehad.
Ja.
En hij heeft waarschijnlijk geen brood in huis of iets om hem voor te brengen. En die zegt, ik wil je 3 broden lenen. Nou, moet je wel voorstellen dat het in die tijd een lange reis maken. Hè, we hadden geen communicatiemiddelen zoals wij. Dus,
nee. Geen vluchtschema.
Nee, dus nee. In die zin, iemand kon inderdaad onverwacht langskomen. En het kon zijn dat iemand ook onverwachts kwam. Dat hij dat niet had aangekondigd.
Mm-hmm.
En ook door die hitte reisden ze vaak 's nachts. Dus dat iemand 's nachts aankomt was ook nog
eigenlijk. Dat is ook normaal eigenlijk.
Ja. Ja, dus er gebeurt hier eigenlijk niks raars.
Oh.
En die 3 broden, die zijn ook heel bewust. Want 1 brood was in die tijd voor de gast zelf.
Ja.
1 voor de gastheer. En dan was er een 3de brood dat de gast die er was zich vrij voelde om te eten wat hij nodig
kijk.
Had. Dus het is allemaal...
Ja. De overvloed zeg maar even van, je mag gewoon pakken.
Juist.
Hmm.
Het is eigenlijk allemaal heel logisch wat hier gebeurt. In die tijd was gastvrijheid echt heel... dat zie je nog in het Midden-Oosten, hè, van, dat veel hoger staat dan in onze tijd.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En bij de Joodse cultuur was ook zo van, naast de liefhebbers zelf, dat een gast van iemand was een gast van het dorp.
Mm-hmm.
Dus dat alles in werking wordt gesteld om die man maaltijd te geven, is heel logisch.
Gastvrij te zijn, ja.
Ja. Okay. Nou, het midden in de nacht was, besluit die vriend niet zomaar iemand lastig te vallen in het dorp, maar hij gaat heel specifiek naar een vriend toe.
Mm-hmm.
En daar is ook een reden voor, want koning Salomo onderwijst in Spreuken 17 vers 17 daar iets heel moois over.
Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Dus Salomo, de Spreuken van Salomo zijn ook wijsheiden hoe je de wet uitleeft.
Ja.
Dus Salomo, dit stond heel bekend onder de Joodse volk, een vriend, die helpt je ook in tijden van nood. Dus dat hij gaat ook naar zijn vriend daarom. Dat eigenlijk heel logisch allemaal is wat hij doet.
Mm-hmm.
Ook al is het midden in de nacht, die vriend zou hem helpen. Nou, en dan is er natuurlijk in de gelijkenis altijd de wending voor in die tijd.
Ja.
Dat lezen we in Lucas 11, vers 7.
En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Vind ik redelijk, ik kan me best voorstellen dat ik dan even uit mijn raam roep, morgenochtend om 7 uur, dan ben je de eerste.
Ja, ik snap je. Het is, voor ons voelt dit echt heel... Nou ja, wat is hier raar aan?
Ja.
Mijn kinderen liggen in bed, die slapen al inderdaad.
Ja. Dat Albert Heijn is morgen weer open. Ja.
Nou, inderdaad. En het hele gezin zal wakker worden. Nou hoop ik wel dat ik zelf spontaan zou reageren.
Ja.
Maar we zullen er wel meer moeite mee hebben.
Ja.
Maar voor hun was het echt shockend. Dit doe je niet.
Nee, hè?
Als die vrienden staat, jij staat op. En...
Het is echt heel anders dan hoe we daar zelf naar kijken.
Ja.
Tenminste, voor mij geldt dat wel.
Ja, en dat, om het nog specifieker te laten zien, gaf Salomo daar ook onderwijs over in Spreuken 3 vers 27 en 28.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. Zeg nooit tegen je medemens, ga weg, kom morgen maar terug, terwijl je hebt wat je hem schuldig bent. Behandel hem niet zo schandalig, terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld.
Nou, eigenlijk is het Salomo, wees niet egoïstisch en zelfzuchtig. Hè? Van een vriend, je mag beroep op je doen en geef hem, want hij heeft er recht op.
Ja.
En dan zeker
recht
als je,
zelfs, hè?
Ja, dat zegt hij, als je, terwijl je hem schuldig bent. Het is je naaste liefhebben. Dus het is jouw verantwoording om daarop te reageren. En laat hem niet in de steek. Dus die vriend die doet iets normaal, die vriend die hem in de steek laat, die gaat hier in de fout.
Ja.
Dit was heel chockerend voor de mensen toen.
Dus in deze cultuur hadden ze gelijk begrepen van, dit kan echt niet wat
die
hier gebeurt.
Niet. Nee. En dat punt maakt Jezus ook bewust, omdat hij daarmee ook wil de mensen wat wil leren.
Mm-hmm.
Door hoe de vriend, zeg maar, die aanklopt, op hem reageert. En dat zien we in Lucas 11, vers 8.
Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, Dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft.
Dus Jezus zegt van, als die vriend, die doet het niet, nou, dan zou hij het misschien niet doen omdat hij dat voelt, die verantwoording, maar omdat die vriend blijft kloppen.
Ja.
Dus het beeld gaat verder, dat die vriend blijft kloppen van, hey, kom
maar,
sta op, ik heb het nodig.
Ja.
Nou, na al dat vragen en die vrijmoedigheid die in blijft staan, hè, van besluit de man waarschijnlijk op te staan, uiteindelijk om van het gezeur af te zijn.
Ja.
Oké, nou goed, als je dat dan hebt, dan kom ik wel. En het Hebreeuwse woord, ook vind ik heel mooi, dat onbeschaamd blijft aandringen. Het Grieks is een uniek woord en het is ook, je kunt het ook onbescheiden vertalen.
Mm-hmm.
Hij blijft zonder bescheidenheid vragen. En in het Hebreeuws woord, die waarschijnlijk dan de Joden spraken, die ze in het Grieks dus hebben opgeschreven, dat gaat nog verder, met lef, durf, met stalen zenuwen en volharding. Dus echt gewoon op je positie blijft staan.
Ja, echt een urgentie zit er eigenlijk in.
Ja.
Ja.
En er niet door laten weerhouden. Ik ben een vriend, dus dit zijn mijn rechten eigenlijk tegenover jou. Met stalen zenuwen durf ik gewoon
aan te blijven kloppen.
Ja.
Waar blijven mijn drie broden?
Waar wij het lef niet hebben om iets wat ons aangeboden
wordt. Ja, precies. Vragen, ja, inderdaad.
Pakt hij vast.
Ja.
Nou, en met die gelijkenis leert Jezus ook, omdat hij zegt, leer ons bidden, iets met stalen zenuwen vasthouden. Want dat zegt hij in Lucas 11... Vers 9 tot 13 het volgende over.
Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen?
Even terug naar waarom vertelt Jezus de gelijkenis. Mm-hmm. De discipelen, we ouderen, leren hoe bidt u tot de Vader. We leren ons dat ook. En dan zegt Jezus eigenlijk met het voorbeeld van die vriend dat onbeschaamd blijft aandringen en vragen. Doe dat naar de Vader. En heb de vrijmoedigheid om dat te doen. Daarom zeg ik je, geeft u de opdracht, hè, vraag, zoek en klopt. En wie dat blijft doen, die ontvangt, daar wordt voor open gedaan en die zal het vinden. En als je dus in een gebed bezig bent, blijf God om dingen vragen. Blijf een vraag stellen. Wat houdt je bezig? Blijf vragen. Want die zal uit allerlei antwoorden vullen. En blijf kloppen. Mm-hmm. Als je dingen van het koninkrijk wil ontdekken of daarin wil blijven kloppen, dat er deuren voor je openbaring of zult ontvangen. Mm. Ja, als een kamer dicht is. En ik wil dat die open, dat ik wil zien wat erin is, kloppen op. Dan zou die voor je open doen. Hè? Als je blijft zoeken naar iets, zul je uiteindelijk vinden.
Ja.
Als ik kwijt ben, moet ik zoeken. Nou, ga met de Vader op zoek. Dan zou die je ook helpen. En ik vind het heel mooi dat hij je uitdaagt eigens van, ook zoals David, de hongersnood in het land was. Hè? Die, zie je dat hij bleef zoeken en antwoorden bij God. Om wijze te geven. En die kreeg hij. Daar refereert Jezus hier met die tekst ook aan. Dat die Joden herkenden dat voor Gods aangezicht verschijnen. Mm-hmm. Dat hij zegt, ga daar naartoe. Voel die vrijmoedigheid om daar. En heb lef om gewoon daar vragen te stellen. Hè, blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen. Zodat je zult blijven ontvangen. En steeds meer zult vinden van het koninkrijk van God. En dan zegt hij van, ook dat voorbeeld van een hele rare vader. Hè?
Ja.
Jullie zijn goed. Een vader die geeft zijn kind geen stenen als het om een ei vraagt.
Als een brood vraagt.
Ja, een brood vraagt.
Ja.
Ja. En dat is ook logisch, hè? Want hij zou zijn stenen, zijn tanden erin kapot bijten. Ja. Hij geeft wat goed is. En een ei was dan voor
de schorpioen.
Voor de schorpioen. Ja, die kon zich
geen
oprollen.
Schorpioen als het om een ei vraagt.
Ja, want als die zich oprolt zo, dan lijkt het net een ei naar.
Oh, ja.
En als je maar daar gebeten door wordt, als je een hap neemt, dan sterf je.
Ja.
En dan was die laatste van de vis vraagt, geeft hem geen slang.
Nee.
Die konden ook op elkaar lijken. En dat hij ook zegt van, ik vind het ook mooi dat hij van, we vertrouwen er ook op dat God dan ook goede dingen geeft.
Ja.
En ook vraagt, wat hij om vraagt, dat je dat ook ontvangen zult.
Ja.
Wees niet bang voor zijn antwoord
nee.
of zijn, wat je zult ontvangen. En dan eindigt hij dan, hè, van, want zelfs jullie doen dat. Terwijl jullie misschien, net zoals die niet goed altijd zijn naar je kinderen.
Mm-hmm.
Zoals die vriend ook niet goed was naar zijn
ja, precies.
Jullie weten zelf echt wel dat je niet altijd goed bent reageert in liefde en geduld en vrede naar je kinderen.
Ja.
Maar als hij het uiteindelijk wel zou doen, hoeveel te meer zou de vader... Jullie geven niet zulke gevaarlijke dingen. Ja, je kinderen, dus hoeveel te meer zou de vader gewoon dingen geven die goed voor je zijn dan. Ja. En dan eindigt hij met de belofte van de Heilige Geest. En dat is even belangrijker. Dan zegt hij van hoeveel te meer zou de vader de geest zenden. En soms wordt er gezegd aan dit verhaaltje gaat alleen maar over de Heilige Geest. Mm-hmm. En volgens mij pakt Jezus daar een belofte. Dat is de kernbelofte van het nieuwe verbond, komst van de Heilige Geest. Dat hij ook schrijft, en hij zou trouw zijn. Als hij iets beloofd heeft, dan doet hij dat.
Ja.
En je moet het ook weer voorstellen, ze zijn op weg naar Jeruzalem, daar zou dat plaatsvinden. Dus eigenlijk zegt Jezus mee, dus als jullie vragen al jaren om het gebed van de Heilige Geest en je hebt hem nog niet gezien, mm-hmm. hij is wel trouw.
Ja.
Dus als het ook nog langer duurt.
Ja, dus wijst terug op de belofte en niet,
niet
specifiek.
Ja, de Heilige Geest is alleen een voorbeeld van de trouw van de Vader, dat hij wel zou doen, ook al zie je het nog niet.
Ja.
En het stond ook natuurlijk te gebeuren.
Ja.
Ja. Dus een hele mooie uitdaging om ons gebedsleven diepgang mee te geven. Mm-hmm. Mirjam, we zien dat de discipelen echt een bijzondere ontmoeting op de berg hebben met de hemel op aarde. Dat Jezus ook uitdaagt om daarnaar te verlangen. Heb jij zelf wel eens een gevoel hebben van, nou, wat hier gebeurt? Tijdens een gebedsmoment of een ontmoeting, dat je dacht van, wauw. Ja. Alles wordt wit.
Alles wordt wit.
Ja, nee, maar zo van...
Nou, wel is dat iemand voor mij ging bidden en dat diegene mij helemaal niet kende. We hadden ook niet vooraf... gesproken. Dus wij kwamen echt uit de kerkzaal gelopen om voor ons te laten bidden. En dat hij voor mijn gevoel, nou, wat die Samaritaanse vrouw zeg maar bij Jezus had, dat ik echt dacht, nou ja, je weet gewoon alles. Je vertelt nu alles over wat er speelt in mijn leven op dit moment.
Ja.
En dat, nou ja, ik zal niet wit geworden zijn, maar ik weet wel dat het me enorm raakte. Met name ook omdat het voor mij zo bijzonder was, juist ook Gods vaderhart te zien daarin.
Ja.
Dat hij mij zo zag, dat was voor mij zo duidelijk op dat moment.
Ja.
Dat inderdaad daadwerkelijk alles en al mijn gedachten bij hem bekend zijn.
Ja.
Ja.
Heel dichtbij was.
Heel dichtbij. Ja, ja, echt heel...
Niet alleen
heel
zag bijzonder. Van afstand, maar echt gewoon heel dichtbij.
Ja.
Ja, ja. Mooi.
Ja. Ja.
Dat was, ik heb één keer, dat ga ik echt nooit meer vergeten, van dat zeg ik, dat was het dichtst bij die ik de hemel ben geweest. Mm-hmm. Het was een tijd van aanbidding, was voor een dienst met vrienden van me. Eén vriend specifiek was erbij. En toen, ik dacht toen, wat zijn we mooi aan het zingen.
Oh, ja.
En ik voelde gewoon dat de Heilige Geest gewoon heel dicht, ja, gewoon, je voelt heel dicht in die intimiteit gewoon. En dat is niet uit te leggen, maar als je het ervaart, herken je het vaderhart daarin. En dat is echt die ontmoeting. Maar het grappige was, ik dacht, wat zing ik mooi.
Oh ja, en dat is normaal niet zo.
Ik kan echt niet zingen. Nee, echt niet. Maar ik denk, dit klinkt heel mooi. En toen dacht ik, weet nog bij mezelf, denk, nou Robin, dit klinkt heel achterlijk.
Ja.
Dat je dit zegt. Maar gewoon dat heel kort door mijn hoofd. En toen was afgelopen en de dienst zou beginnen. En ja, je lichaam, je merkt dat dat je in zijn aanwezigheid...
Ja.
Die kan dat niet handelen of zo, maar het is wel heel fijn.
Ja.
En we liepen daar ook, Paul zegt ook weer, wees dronken in de geen. Nou ja, dat mm-hmm. heb ik toen ook een beetje in die zin. Er gebeurt gewoon iets.
Ja.
En ik liep naar die vriend van me. Ik zei van, ik had echt het idee wat net of mijn stem zelfs hemels werd. En hij zei van, ik had precies hetzelfde.
Of echt zo.
Ja, ja, ja. En hij heeft dat ook niet. Maar dat weten we allebei dat daar iets gebeurde.
Ja. Wauw.
Ja. En dat was wel omdat je hart openstelt en ook ja. ons verlangen voor die dienstuitspraak. Van hier komen, kloppen, zoeken en hè, we vinden. Ja. En die ontmoeting was er. Ja, dat was echt heel bijzonder.
Ja, wauw.
Ja, ja.
Daarna is het zo gebleven? Of?
Nee, niet voortdurend in dat niveau of zo. Al, geloof
nee,
ik wel.
Nee, ik bedoel meer het zingen.
Nee. Nee, nee, nee. Dus ik ga nu niet een liedje...
Maar wat je net zei, is ook wel mooi inderdaad om te benoemen. Het zijn vaak ook momenten waarop je dat mee mag maken.
Ja. En ondertussen is mijn verlangen dus om te kloppen en te zoeken
dat
het normaal wordt.
Ja, ja, precies.
Bij Jezus was het normaal.
Ja.
Dus onze uitdaging is die vrijmoedigheid.
Ja, het
wel
kan.
Hebben.
Ja.
Ja. Ja. En ook om dat normaal te gaan vinden.
Ja. Dus het is echt even de hele boel eigenlijk om te draaien.
Ja.
Ja, zo kijken we er nu vaak niet naar namelijk. Dus ik niet.
Nee. Nee, en ook ergens dat we... Oh ja, maar dat zijn die bijzondere momenten.
Ja.
Maar dat misschien ook wel vrijmoedigheid mogen hebben. Dat zijn geen bijzondere momenten voor kinderen van God.
Dat zijn eigenlijk de normale momenten.
Ja.
Ja, wauw, dat zou echt geweldig zijn.
Ja. En ik denk dat ook toen ik in de voorbereiding weer was, dat ik ook dacht van, ik geloof dat de kerk eigenlijk een cultuur hoort te hebben dat normaal is dat we vanuit een opwekking leven, want dat deed Jezus ook.
Ja.
Ja. Dat we die vrijmoedigheid ook mogen hebben om niet alleen dat verlangen te hebben, maar er misschien ook wel daarom te vragen.
Mm-hmm. Maar daar ook gewoon zo te blijven te kloppen en, ja. En ook gewoon te vragen, waarom staat het nog niet open, die deur?
Ja.
Waarom heb ik die broden nog niet in mijn handen? Waarom?
Ja.
Ja.
Ja, en waarom, en gewoon, wat is dat?
Het, ja.
Ja. De honger hebben ernaar.
Ja.
Ja. Dus in die zin wel denk ik van dat ik zelf probeer dus ook die vrijmoedigheid in te stappen. Maar ik hoop dat we als kerk dat gaan eigen maken.
Mm-hmm.
Valse bescheidenheid, zei ik laatst tegen een cursist. Je moet niet zelf vals bescheiden zijn. Wij merkten gelijk dat hij de beloftes en zo van zich afschoot die over hadden. En wees geen dief van je eigen portemonnee, zei ik tegen.
Mm-hmm.
En ik denk dat je dat hier ook zegt. Wees geen dief van je wat je toekomt.
Ja.
Ja. Dus ja, misschien hoor je me binnenkort heel mooi zingen in de dienst.
Ja, dan kom ik weer naar staan, ja.
Ja. Ja. En, maar de kans is groot, hè. Dat zie je vaker. En dat je relatie met je vader, zeg maar, daar een grote rol in speelt. Herken je dat? Zo van dat het beeld van de vader heel bepalend is of je die vrijmoedigheid kent?
Ja, nou ja, als je dus terugkijkt naar hoe we starten, hè, met die vraag, vraag je heel makkelijk. Mm-hmm. Dat doe ik dus niet. Het is niet zo dat ik... mijn ouders stonden altijd wel heel erg open, mijn vader ook voor. En ik mocht eigenlijk alles wel vragen. Mm-hmm. En hij hielp ook eigenlijk altijd wel. Ik denk dat hij altijd wel eerst zei, en dat vond ik ook wel mooi, probeer het eerst zelf op te lossen.
Ja.
Dus dat is denk ik ook hetgene wat ik vaak eerst probeer te doen.
Ja.
Om me heen kijken van hoe kan ik het zelf oplossen. Dus die vrijmoedigheid, die heb ik dan misschien minder. Om dan gewoon maar te blijven kloppen van los het zelf op.
Ja.
Ik wil het van u verwachten.
Ja. Oké. Okay. Ja, dus aan de ene kant leer je dus iets moois. En aan de andere kant zeg je, ik mag voor mezelf dat toch wel weer die brutale vrijmoedigheid. Om
ja,
het
die brutale verwachten. Vrijmoedigheid inderdaad om het dan toch gewoon maar te vragen. Van, maar ik wil het graag van u ontvangen. Ja.
Ja.
En jij?
Ja, ik had een relatie met vader, een hele mooie. Hij was heel trouw, hield me altijd overal heen te brengen en zo. Maar niet echt een praatrelatie.
Oh ja.
Hij was een meer gesloten persoon. We konden uren bij elkaar staan en was er niet veel gesprek. Dat had ik met mijn moeder. En daar was een contact op emotioneel gebied en zo. Ja. En ook open zijn, eerlijke vragen, dingen onderzoeken of zo. Dat, wij liepen met elkaar op, maar daar was weinig verbinding.
Ja.
Dat is later veel meer geworden. Maar en van nature kende ik dus niet een vader waar ik bij die vrijmoedigheid mocht hebben.
Nee.
Om ook, en ergens was het ook wel die vraag een beetje... ik kende gewoon geen vader die dan ook zou antwoorden en zo, of zou spreken.
Hmm.
Dus ik heb echt in mezelf ook deze les. Hè, wees vrijmoedig in het vragen. Gewoon wees niet bang. Stel die vragen. En ook de zekerheid dat hij antwoord terug zou geven. Ja, dat hij open zou doen.
Ja.
Dat die reactie, dat heb ik echt moeten leren. En dat het een waarheid is over van God. En door dat dan te gaan doen.
Ja,
ook te eigen,
dat ook ervaren dan.
Ja, ja. En dat is wel een proces geweest. Maar daardoor, als je daarvan proeft en ontdekt dat die ruimte er is, die vrijmoedigheid mag nemen, dan stap je hem ook eerder in.
Mm-hmm.
Dus in die zin moet je soms wel even over iets... echt een bewuste keus maken om dat oude beeld op te ruimen en vanuit die nieuwe, nieuwsgierige vrijmoedigheid weer in te stappen.
Ja, en je dus ook bewust worden van wat voor rol dat dan speelt in hoe je dus ook naar God kunt kijken.
Ja.
Ja.
Ja. Dus, Maar daarom ook ik vind het een mooie uitnodiging van Jezus, hè. Zo van,
blijf kloppen.
Blijf kloppen.
Ja.
Wees nieuwsgierig.
Blijf vragen, ja.
Ergens wees een beetje brutaal in die zin van...
Ja. Onbeschaamd.
Onbeschaamd, ja. Dat was het. Ja, niet brutaal, onbeschaamd. Ja. Ja, mooi hè?
Zeker. Ja. Heb jij nog een bemoediging om mee af te sluiten?
Ja, ik heb twee teksten waar ik gewoon aan moest denken toen we deze gingen voorbereiden. Eén staat in Hebreeën 4, vers 16.
Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen. Waar we telkens, als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.
Ja, ik denk dat Jezus dit zegt. Ga gewoon zonder schaamte naar God toe. De troon van genade. Dus ook de nieuwe wijn. Verbond, de nieuwe wijnzak.
Mm-hmm.
Daar zitten we in. Met genade komen we bij. We hebben telkens hulp nodig hebben. En barmhartigheid en genade vinden. En dat vind ik mooi dat als we dat dus doen. telkens als we hulp nodig hebben, gewoon gewoonte van maken naar de Vader te gaan. Dat je elke keer barmhartigheid van hem leert kennen. Ja. Dat zijn, merkt hij is bij mijn leven betrokken. En, maar ook genade. Dat je wel ontdekt van, hey, ik kan hier ook zijn. Mm-hmm. Zonder het iets voor te hoeven doen.
Ja.
En, ja, dat, deze tekst vind ik daarom zo prachtig. Hè? Van, ik kom erheen, ik doe de beroep op en ik merk bewust, oh ja, hij is barmhartig. En ik hoef echt niks voor te doen om hier te mogen zijn. Dus er is gewoon een plek voor ons om daar lekker...
om gewoon, te komen. Mooi. Ja.
En in die zin hoop ik de luisteraars ook te bemoedigen ermee. Van, stap die genade in. En ontvang het. En het tweede, moest ik denken, is een tekst die ik nog wel mooier vind misschien hiervoor. Dat is Jeremia 33, vers 3.
Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. Ja, die vind ik ook altijd mooi.
Ja, en als je de context bekijkt, Jeremia zit hier gevangen, opgesloten. Oh, ja. Het volk staat voordat de Babylonische staan voor de muren van Jeruzalem om de stad in te nemen. Dus de context waar die in zit is heftig.
Benauwend, ja.
En dan komt God naar hem toe, roep mij aan en ik zal je antwoorden. En die grote wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die volkomen onbekend zijn. En die laatste twee vind ik ook zo mooi van, je zit in een context waar je gewoon wijsheid, inzicht en dingen nodig hebt. Ook geloof. En ik zou je die wonderlijke dingen, die mijn beloftes gaan vervullen, uiteindelijk ook jou dat leven van het koninkrijk doen leven, ga ik je bekendmaken. Dingen die je nu nog volkomen onbekend zijn. Dus,
die alle verwachtingen zullen overstijgen misschien ook.
Ja, ook dat. Maar ook als je dus iets ontdekt hebt met God, is er iets wat nog misschien volkomen onbekend is.
Ja.
Dus het doorgaande proces ook van een openbaring van wie hij is, wat zijn koninkrijk is. Kom opnieuw en ik zou je weer iets bekennen wat volkomen onbekend zijn. Het houdt niet op.
Ja.
En dat vind ik zo diep aan deze van, maar roep mij aan. En ja, dat hij ook het verlangen heeft dat we dat doen.
Ja.
Ik verlang ernaar dat je vrijmoedigheid kent en een beroep op mij doet. Ja, dat is voor mij de les die Jezus wil leren met het Onze Vader ook. Ja, verlangen naar. Ja.
Hey, dat was aflevering 10, de laatste van de reeks, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Is het dan nu ook het einde?
Het einde, ja. Het liefste niet. Ja, nee, ja, we hebben besloten eerst een reeks van 10 te maken, deel 1. En te kijken, werkt het? Slaat het aan? Ja. Zijn we op het juiste spoor? En we hebben wel plannen om in de toekomst een volgende reeks te maken.
Mm. Er zijn nog genoeg gelijkenissen.
Ja, zat.
Ja.
En die liggen ook klaar, dus uitgewerkt. Alleen, we zijn wel benieuwd of mensen het op de manier hoe het nu gaat, of het werkt.
Ja. Ja, dus dat is eigenlijk wel ook een oproep, hè, die we willen doen aan de luisteraar, aan jullie als luisteraars. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. Help ons ook om een keuze te maken. Van gaan we nog verder met deze reeks? Dus ja, we vragen echt om reactie. Laat ons weten, heeft het je geholpen? Wat vind je ervan? Bemoedigt het je? Bedenk het maar. We horen het heel graag terug. En dat kan via mail, denk ik, hè?
Ja, je kunt via de website ons mailen. Je kunt op Spotify natuurlijk of andere media reactie achterlaten. Social media zijn we ook actief als stichting. Kun je ons ook vinden. Maar daar kun je ons allemaal benaderen en vragen stellen. Ook over de training die we hiervan geven. Maar we zijn er erg benieuwd naar. Maar ook omdat we moeten een keuze maken als stichting ook waar we tijd aan geven. Ja. Dit kost best wel wat tijd. En we willen dat best gewoon de juiste keuze maken waar we moeten ons op focussen. En als we door willen gaan, dan willen we het in oktober weer beginnen met opnemen.
Ja.
Maar dan horen we graag.
Dan horen we graag even terug, zeker. Ja. Nou ja, en sowieso goed. Laat je vrienden en familie ook weten van deze podcast. Misschien zijn er meer mensen die er ook echt door aangeraakt kunnen worden. Dat is vooral het verlangen.
Ja, zeker. Deel het gerust. En laat de anderen weten wat je bemoedigd heeft. Bouw elkaar ermee op, zou ik zeggen.
Ja.
En ook bedankt voor het luisteren.
Ja, en wie weet tot de volgende.
Ja, en God zegen.